NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Co de Kloet.
Goedenavond en welkom bij Radiodoc. En fijn dat u ook op deze stralende dag weer luistert. En vergeet niet zometeen uw mobiele telefoon weer aan te zetten. Want ik neem toch aan dat u ongestoord naar deze fraaie aflevering wilt luisteren. Waarin het vandaag gaat over radio in het verleden en over radio nu. Over podcasten en over, inderdaad, smartphonegebruik. Over oude en nieuwe technologie, kortom, en waar het ons gebracht heeft. Naast een korte documentaire over hoe intensief we gebruik maken van onze smartphones, de term verslaving is in veel gevallen niet onterecht, beginnen we met Wim de Bie, de radiojaren, van uitlaat tot podcast. In 1963 begon Wim de Bie zijn medialoopbaan als eindredacteur van het VARA-radioprogramma Uitlaat. Hoewel het radioarchief van dat programma grotendeels verloren is gegaan, vormt het deel dat bewaard is gebleven een blauwdruk van een tijd waarin de jongeren Nederland compleet hebben weten te veranderen. Een belangrijke aanvulling op het radioarchief van Uitlaat kwam recentelijk tot stand dankzij de uitgebreide privécollectie van Wim de Bie zelf. Die collectie, bestaande uit 4 verhuisdozen vol bandopnames, werd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid helemaal gedigitaliseerd. En dit alles vormde een belangrijke aanleiding om in het radioverleden van Wim te duiken. Vanwege de enorme populariteit op televisie van het duo van Coat en de Bie bleef tot dusver het radioverleden van Wim wat op de achtergrond. Wie weet bijvoorbeeld dat het duo Coat en Bie in het radioprogramma Uitlaat voor het eerst landelijke bekendheid kreeg. De komende 35 minuten nemen Wim de Bie en documentairemaker Marco Raaphorst een duik in het verleden en gaan hierover met elkaar in gesprek. Fragmenten komen uit die unieke privécollectie van Wim de Bie en sommige daarvan waren zelfs nooit eerder op de radio te horen. Er is trouwens ook nog een andere belangrijke aanleiding om deze radiodoc te maken en dat is de podcast Bies Warboel die Wim onlangs is begonnen. Dankzij dit moderne medium, dat op dit moment ook een opmars in Nederland maakt, is Wim in staat om in totale vrijheid met enige onvoorspelbare regelmaat zijn zelfgemaakte even onvoorspelbare opnames te kunnen blijven maken. En inderdaad, het maakt de cirkel van ruim een halve eeuw radiomaken rond.
En dan is daar een hekje. Dan krijg ik niet open. Ofwel. Oh, zo'n hendeltje. Ja, open. En dan kom ik terecht in een binnentuin op de eerste verdieping van dit hele gebouwencomplex. Boven de parkeergarage is dus een binnentuin. En daaromheen staan alle gebouwen van het complex gegroepeerd. Een binnentuin met even groene struiken. Maar, wacht eens even. Ik zie ook heel veel grind. Oh, dat vind ik zo mooi. Door het grind lopen. Ja, als dit een hoorspel is, dan gruwen de nieuwe hoorspelmakers hiervan. De hoorspelmakers zeggen dan altijd de nieuwe, ja, we gaan natuurlijk niet door de grindbak lopen. Dat is een symbool geworden van het oude hoorspel. Nou, ik vind niks mooier dan lopen door grind. Ik hoop dat ik geen mensen wakker maak als ik nu toch even door het grind ga lopen. Even proberen hoor. Nog een stukje. Ik heb softe sportschoenen aan. Met leren schoenen wordt het natuurlijk nog veel mooier. Zo. Oké, nou, hè? Aan het begin van dit hoorspel is dat een statement. Ik loop wel door de grindbak. Ja? Goed.
Uitlaat.
Dit was een kort fragment uit de nieuwe podcast van Wim de Bie, Bies Warboel. Hiermee is wat Wim betreft de cirkel rond. In 1963 begon hij zijn carrière als eindredacteur van het VARA-radioprogramma Uitlaat. En samen met Kees van Kooten kreeg het duo Coat & Bee in dat radioprogramma voor het eerst landelijke bekendheid. Het leek mij een goed moment om samen met Wim terug te blikken en vooruit te kijken. Want de nu 78-jarige De Bee neemt nog altijd de audiorecorder ter hand om zijn boodschap uit te kunnen zenden via zijn podcast Bee's Warboel, die te vinden is op beeswarboel.nl.
Ik was 6 toen ik voor het eerst radio hoorde. Ja, zo oud, Marco, ben ik. Ik heb een oorlogsherinnering. Want in de laatste jaren mochten de mensen niet naar de radio luisteren. Die moesten ze inleveren bij de Duitsers. Maar mijn vader had de radio verborgen in de huiskamer onder de vloer. En die kwam dus na de bevrijding, kwam daar de radio weer tevoorschijn. En ik weet het, het was een grote ronde bakkelieten luidspreker. En daar kwam ineens muziek uit en stemmen. Dat was stom verbaasd natuurlijk. Dus daarom weet ik die eerste kennismaking met radio zo goed. En volgens mij luisterden mijn vader en ik toen naar een komische strip. En die heette Buffalo Bill. En toen waren er, ja dat geloof je nou niet meer, maar slechts 2 radiozenders. Hilversum 1 en Hilversum 2. En dat was alles. Dat was het hele medialandschap. En dan moesten diverse omroepverenigingen, want zo was Nederland georganiseerd, moesten daarop hun zendtijd vullen. 2 radiozenders. Je hoort mij nooit zeggen, vroeger was alles beter. Nee, het was heel benauwd en klein. En de bevolking was ingedeeld in zuilen. Dat was de verzuiling. En iedere zuil had zijn eigen middelen. Dus daar heb ik mijn hele jeugd naar geluisterd. Heel intensief, want we haalden de krenten uit de pap. Het waren lezingen, echt jaren 50, grammofoonmuziek. En daar luisterde ik naar tot mijn 20ste. Daarna kwam de televisie op. Maar als je nagaat dat ik met mijn boezemvriend Henk uit de straat luisterde op zaterdagavond naar een showprogramma van de VARA, de Showboot, was beroemd. En een komische uitsmijter tot slot. Wim Sonneveld als Willem Parel, de orgeldraaier, dat kenden wij de volgende dag helemaal uit ons hoofd. Eerst kwam Henk bij mij en zondagavond kwam ik bij Henk. En dan luisterden we naar Sprong in het Heelal. Een fantastisch hoorspel, maar dat was van de KRO.
Mars slaat toe.
Ja, dit is natuurlijk de sprong in het heelal. Spannend vonden wij dit.
Hey, Paddy. We hebben het tegen jou. Hoor je ons niet?
We zijn nu bij de 5e deur.
Kom dan maar binnen.
Ja, maar hoe komen we erin?
Er kwam ook een moment dat wij zelf radio gingen maken thuis. Met behulp van de eerste bandrecorder. Bandrecorder, zei je geloof. En mijn vader had er een gekocht in 1905 of 56... om de zang van mijn moeder vast te leggen. Mijn moeder was zangeres. En die oefende elke week. Kwam er een collega van mijn vader uit kantoor op de piano. Die speelde goed piano. En dan zong mijn moeder het hele repertoire. Dat heb ik dus, dit geluid, altijd gehoord als ik in bed lag, ook als baby al.
Guten Morgen, schöne Müllerin, wo steigst du klein?
Dus dat hele liederenrepertoire is vastgelegd door mijn vader op zo'n recorder met een heel klein plastic microfoontje. Maar hij had een eigen hengel vervaardigd, een geluidshengel met gordijnroeden. En dan had hij dat microfoontje in de lucht boven mijn moeder en de pianist. En dan klonk het redelijk wel.
Ja, interessant dat je vader dus zelf die opnames maakte. Maar hij stak jou daar ook mee aan, begrijp ik.
Ja, want we konden nu zelf ook hoorspelen gaan maken. En dat heb ik toen gedaan. Dan was ik misschien 14, 15. Bijvoorbeeld, er was mijn vader of mijn moeder jarig. Dan zat er een kring van ooms en tantes in de voorkamer. En op een gegeven moment hoorde men dan uit een kast komen. Help, help! Dan gingen de deuren open en dan hadden we de recorder in geïnstalleerd. En dan volgde een soort Paul Vlaanderen mysterie, maar met alle ooms en tantes in de hoofdrollen. Dus dat soort dingen konden we zelf doen, ja.
We hebben een jonge vrouw uit de Theems opgevist vanmorgen. Ongeveer 2 uur geleden. Ze was geworgd. Het was de dochter van George Kelburn.
Paul.
Ik volgde een opleiding
aan de Haagse school voortaan letterkunde. Maar de leraar bij wie ik hospiteerde, die zei, moet je dit eens lezen in de krant. Jij moet geen leraar worden, dit. En dat was een auditie kon je doen voor de Nederlandse Radio-Unie, voor de opleiding van radiocabaretier. Dat ging ik doen. Ik werd aangenomen. Dat was een enorme verschuiving. Ik moest van Den Haag verhuizen naar Amsterdam voor overdag een baantje zoeken, een kamer. En 's avonds naar Hilversum, waar ik een opleiding kreeg voor radiocabaretier. Met de grote sterren van toen, radiosterren. Jan de Cler, Johan Bodegraven, Alex de Haas, Cor Lemaire. Die gaven 2 jaar les. En dan moest ik tussentijds examen doen. En dan werd ik radiocabaretier. Maar vergis je niet, helemaal in de traditie van het jaren 50 amusement. Dus als ik dat nu hoor, wat we daar deden, dan schaam ik me de ogen uit mijn kop. Nou, ik doe liever alsof het een satire was. Dit was satire op cabaret, moet je maar horen.
Wim de Bie zingt zoveel maal.
Er zijn al zoveel stalagmieten gegooid. Er is zoveel liefde gewoonweg verknoeid. Er zijn zoveel noten uitgezaaid. Er zijn zoveel woorden weggewaaid.
Het klinkt ook heel keurig, hè? Dat is...
Ja, het klinkt waanzinnig keurig. Ik vond het zo leuk dat jij, toen je de fragmenten beluisterde, uitriep, spraken alle mensen zo? Ook op straat? Nee, bepaald niet. Maar als je voor de radio kwam, dan moest je algemeen beschaafd Nederlands spreken. En wat ik daar ook doe, de liedjes die ik moest zingen daar, was verschrikkelijk jaren 50.
Zoveel maal, zoveel maal, zoveel maal.
Maar iedereen die voor de microfoon kwam, die moest keurig spreken. Ook de varenleiding, die presentatoren werden getest. En die kregen eventueel nog een opleiding. Je kon niet zomaar voor de microfoon gaan zitten. En mij werd ook altijd gezegd, niet zelf voor de microfoon. Je hebt te veel Haagse accenten.
Ja.
Dus ik sprak van Terreintje of de Duinen. Of weet je wel, ik kon dat horen, dat mocht niet. Ik was geschikt voor producer en regisseur. En dat werd ik ook, want toen ik van die cursus kwam, stond het hoofd van de jeugduitzendingen van de Vara Radio, Code Kloet senior, bij mij op de stoep met de vraag of ik bij de Vara Radio het programma Multiplex wilde maken. Dat was een programma voor twintigers op de zaterdagmiddag. Nou ja, ik wist niet wat me overkwam. Natuurlijk, ik kreeg de vrijheid om een programma samen te stellen voor twintigers. Ik was zelf 24. Fantastisch natuurlijk. En zo is dat begonnen. Ik belde meteen Kees, die ook nog niet wist dat hij verder zou gaan doen. Kees, we kunnen bij de radio. Ik haalde nog meer vrienden erbij. Mensen melden zich aan. Kan ik ook iets maken voor uitlaat? En zo is dat gegroeid. Dus ik heb 35 minuten elke week mogen waken. Gedurende 6 jaar heeft dat programma bestaan. Een programma voor twintigers. Wij deden wat wij als twintigers zelf goed vonden. Dat Multiplex, zo heette het dan eerst, dat was ja door ouderen verzorgd programma over jongeren in het nieuws.
Ja.
Maar wij waren zelf die jongeren. Dus wij spraken met ouderen die wij interessant vonden. Een voorbeeld, Ewald van Vught, de schrijver Ewald van Vught, debuteerde bij De Bezige Bij met een geruchtmakend boek, Een Bijzonder Vreemde Dief. Ik interviewde hem voor Uitlaat. En na afloop zei Ewald, ach, zou ik ook niet eens een onderwerp kunnen maken voor dit programma? En ik zei, ja, natuurlijk, graag. En zo groeide het dat hij elke week een onderwerp behandelde. Wij gingen er samen op af. En ik monteerde het en bracht het dan in het programma. Zo hebben wij 175 bijdragen van Ewald van Vught geplaatst. En daar kwamen andere mensen op met onderwerpen. Emiel van Loo, Dick Slootweg, Lieneke van Schaardenburg, Yvonne Mousset. Allemaal droegen ze bij aan het programma. En zo groeide het tot een echt programma voor en door twintigers in de jaren 60. Dus het truttige, bedoel ik, van dat cabaret verviel helemaal. In juni 63 was ik nog die radiocabaretier. En in januari 1964 viel voor het eerst in het programma Uitlaat, want Multiplex veranderde ik in Uitlaat, viel het woord marihuana.
Hoe zou je het begrip kick willen omschrijven?
Dat zou ik willen omschrijven met het woord gemoedstoestand en de nadruk op toestand, niet op gemoed, maar een soort gemoedstoestand. Dus een soort ontspanning van je geestelijke spieren. Dat werkt ook lichamelijk dus. Dat je dus ook lichamelijk ontspannen bent. Je bent niet nerveus. Je bent niet van wat nou, of wat zal dadelijk komen, of hoe dan ook. Wat komt, komt en je pakt het. Ik bedoel, je kunt het aan. Er zit alles, op elke situatie vind je een handvat. Hoe wat je aan kunt pakken, begrijp je wel?
We hadden bijvoorbeeld ook een gesprek met de enige politieman die zich toen in Amsterdam met drugs bezig hield. Ja, en zo groeide het en maakten we heel veel jaren 60 onderwerpen.
Maar ik wou toch even graag weten hoe het met die tenor stond.
Ja, nee, ja, daar komt niet zoveel meer van. Nee, ik denk dat ik nou tussen een jaartje of twee geen tenor meer heb aangeraakt. Ja, dat bedenkt me nou ineens. Waar heb ik dat ding eigenlijk?
En zo werd dat programma een rare mengeling tussen journalistiek en parodie en satire. Kees en ik verzorgden soms hele uitzendingen. Die noemden dan de Kees van Kooten Wim de Bie Show. En daarna was het weer een interview met de Maharishi Mahesh Yogi.
Ja.
Een Indiase guru die wereldbekendheid kreeg omdat de Beatles en de Stones naar Indië kwamen om van hem transcendente meditatie te leren. En toen kwam hij naar Nederland en toen hebben we hem voor Uitlaat natuurlijk geïnterviewd. En ik zie dit stuk, ja, dat was een fantastisch jaren 60 stuk. Daar spreekt hij met de rookmagier Robert Jasper Grootveld. Grote voorman van Provo, die happenings organiseerde, bekend verhaal, hè, op het Spui, zo onbegrepen door de politie. En die sloeg erop in, trok duizenden mensen. Maar die rookmagier verspreidde ook de kreet Klaas komt, schreef hij op muren en schuttingen. En dan hoor je hier hoe die kreet probeert uit te leggen aan die andere magier, de guru Maharishi Mahesh Yogi, die overigens zich in Nederland heeft gevestigd. Hij is al lang overleden, maar het hoofdkwartier zetelt nog steeds in Vlodorp in Limburg.
Wie geeft de naam? Klaas.
Klaas.
Klaas, yes. And we expected this man to come with a beard.
Oh.
Wordt dit opgenomen?
Nee. And we expected this man to come suddenly to give to us, the youth, satisfaction.
Beautiful.
Absolute satisfaction.
Right.
Okay. Against the satisfaction of the drugs.
Ah.
You know?
Yes. How many are your following?
We have not speaking about following. We are just in the clouds of misunderstanding.
Yeah.
We are in the clouds of misunderstanding. We don't have seen the light yet. We are waiting for the light.
I'll be
because
able
we
to.
Are waiting for Klaas. And Klaas, when he comes, he suddenly makes everything light.
Right.
And understandable.
Very good.
And he will give satisfaction against dope.
Yes.
Ik woonde vlakbij het Leidseplein om de hoek. Oh, en ik had onder mijn bed de Naga-recorder. En ik was dus altijd klaar om die geluiden op te vangen. Dus Provo kwam heel veel aan bod in de Uitlaat. Ook de opheffing. We kregen in de gaten dat plaats zou vinden. En hebben we gauw een microfoon erbij gehouden. Opheffing al heel vroeg om verwarring te zaaien. Werd Provo ook opgeheven.
Ja, zo'n beetje na 2 jaar of zo. Maar, maar hoe was dat contact tussen jullie en de Provo's? Waren jullie zelf deel daarvan? Of hoe zag je dat?
Deel daarvan, dat durf ik niet te zeggen. Dat zeggen veel mensen, hele oude mensen zeggen dat nu. Ik was zelf ook Provo, hè.
Ja.
Dat durf ik niet te zeggen. Maar we waren natuurlijk heel dichtbij. En op die recorder is heel veel Provo-nieuws doorgegeven, ja.
Ik wil even pleiten voor de permanente revolutie, voor de vernietiging, voor de Provo-organisatie en bureaucratie en het scheppen van autonome guerrilla-groepen die zich niet door de politie laten dicteren wanneer ze op het Spui aanwezig moeten zijn. Onverwacht moeten wij er zijn wanneer we dat willen met onze protesten.
12 uur, happening!
Provo heeft zichzelf overleefd. We gaan helemaal verdwijnen. We moeten onszelf liquideren tot we helemaal niet meer bestaan. Al die mensen die hier zijn! Wat?
Harry Kerry!
Doe maar!
En we kregen tips natuurlijk van iedereen. Bijvoorbeeld, ik werd dan 's avonds heel laat een keer opgebeld. En een tipgever, een jongen die ook wel eens wat had gemaakt, die zei, ik zit hier nu op de Zeedijk met een man. En dat is een hele gevaarlijke man, die wil zijn verhaal doen. En dat was een soort beroepskiller. Dus ik meteen met die naga naartoe. En die man vertelde een verhaal over het liquideren van mensen. Nou, dat geloofde ik gewoon niet. Ik heb dat uitgezonden, dus midden op de zaterdagmiddag. Nu zijn we gewend aan liquidatieprocessen, maar dat was helemaal nieuw. En ik liet dit verhaal horen. Nou, dat pakte raar uit. Vara leiding op zijn achterste benen. Ik kreeg politie aan de deur. Wie heb ik daar geïnterviewd? Waar was dat? Ik heb heel stoer mijn been stijf gehouden. Nee, dat vertel ik niet, kan ik niet doen. Maar ze wilden weten wie dat was. Ik heb er later niks meer van gehoord. Met dit gesprek met die killer op een zaterdagmiddag was toch wel heel vergaand.
Zijn er mensen waarvoor u op dit moment een uitzondering zou maken? Waarvoor u een opdracht krijgt en dat zou u niet doen?
Nee, die mensen zijn er niet. Die kunnen voor mij niet bestaan. Die kunnen voor mij eeuwig niet bestaan. Als iemand aan mij vraagt, maakt die of die dood, dan doe ik het. En er is geen uitzondering over op te maken. Dat kan niet. Men kan in deze wereld geen uitzonderingen maken. Vrienden ook niet. Er is geen uitzondering op te maken. Bestaat niet. Al ken ik met de beste vriend, met mijn beste vriend in een café of ergens anders zitten. En er komt iemand naar me toe en die zegt, je moet die of die moet je dood maken. En het is mijn beste vriend waar ik 's nachts of de hele dag en de nacht mee heb zitten drinken. Dan moet ik hem dood maken. Alleen nog om mezelf te bevredigen.
Ja, dat
anders
ik,
kan ik het niet.
Nee. Is dat het killen op zich, is dat een sensatie? Is dat een bepaald gevoel?
Nou, het killen op zichzelf is een sensatie. Is inderdaad een sensatie. Als je iemand doodschiet en je ziet iemand zo creperen van de pijn. En je staat er zo naar te kijken. Dan kan je er werkelijk van genieten. Soms, niet altijd, maar je kan ervan genieten. En in de meeste gevallen geniet ik er ook van. Als iemand ligt te kramperen van de pijn.
Het was in 1964 dat Kees en ik begonnen met een uitsmijter aan het programma te plakken. En dat waren de clichémannetjes. Een plathaars duo. We hadden eerst op straat geïnterviewd fietsenbewakers in Den Haag, in plathaars. En zo kwamen we op het idee om dat als uitsmijter van uitlaat te gebruiken. Dus het dialogen over van alles en nog wat ging echt over de taal eigenlijk. Ja. Het door elkaar husselen van taal in het plathaars.
De clichémannetjes. 35e gesprek bij het biljart, waarin een haar een nagel aan de doodkist blijkt.
Nou, heb je het uit zo zout gegeten?
Wat schocht er al, Jochem Jovel?
Er zit een haar in mijn pils.
Nou, die konden wel eens van je ergens zijn, joh, die haar. Mooie beetle.
Ja, de service in de horeca wordt steeds belazerder in die sector.
Vanmorgen dacht ik, kom, laat ik mijn scheiding nog eindelijk weer eens links gaan dragen, dacht ik.
En daar betaalt een mens 15% voor. Hey, dure haar. Prijzig haartje, hoor.
Want als je niet uitkijkt, dan ga je van je eigen kopje kotsen. Elke morgen in de spiegel. Dus ik dacht, kom, ik trek hem weer eens aan de other side, mijn scheiding.
Het leek wel een gouden haar. Ja, wat moet ik daar nou mee heen?
Beetje afwisseling, weet je wel. Ik heb hem ook een tijdje in het midden gehad, mijn scheiding. Dat is meer roaring twinties, eigenlijk.
Ik ken toch moeilijk die haar mee opdrinken, zeg nou zelf.
Met je kop onder lijn 11.
Toen we er 50 van hadden uitgezonden, bleek dat een eigen publiek ging kweken. Die luisterden speciaal naar die clichémannetjes. En een platenmaatschappij vroeg toen, willen jullie een plaat maken? Deden we. We mochten van Mies Bouwman die plaat op tv laten horen en zien. En zo rolden we in tv-programma's. Even later verzorgden we een act in het popprogramma Fanclub van de Vara TV. Ja, daar zaten we, geloof het of niet, maar in de kantine samen met Jimi Hendrix, die daar gewoon vrij rondliep. Sterren als Sonny and Cher en piepjonge David Bowie. En daar zaten wij met een eigen act als de clichémannetjes in. We vertaalden alles wat we tegenkwamen of kwijt wilden in scènes. Altijd in scènes gedacht. Als we bij elkaar kwamen, dan dachten we eerst, wat is de actualiteit en hoe vertalen we dat in scènes? Dat vonden we het leukst. En die hebben we oeverloos geschreven en gemaakt. Ook voor de radio, dus vooral voor de radio. Wij zijn van de radio. Wij komen uit de radio voort. Omdat er in onze jongenstijd, zou ik maar zeggen, geen televisie was. Die kwam veel later.
Ja.
Was vanaf 52, maar we gingen pas kijken in de jaren 60. En zo zijn wij ook overgegaan en meegaan. Maar we komen echt van de radio, van het geluid en van de taal.
Ja, en radio draait natuurlijk eigenlijk ook veel meer om taal dan televisie. Die het echt van beeld moet hebben. Een snor op en een pruik opzetten.
Ja, en dat merkten we toen we platen gingen maken. Toen we ook weer, het noemen toch ook radio, scènes gingen maken. Alleen in geluid voor de plaat.
De scheet van de week!
Nou, Robby, kom er maar in, jong.
Nou, daar gaat ie, hè.
Laat maar horen.
Op hoop verzekerd. Voel je? Op hoop verzekerd gaat ie. 1, 2, 3.
Zo! Sorry,
daarom. Heb je nogmaals al dat geen geuren radio?
Zo, jongen, daar slaat onze meter bijna vanuit zijn kastje, jongen.
Mocht je dan die dopingcontrole, Henk?
22 op de meter. En luister zelf maar.
Hey, yo! Dat was hem! De scheet van de week!
Ja, gefeliciteerd daar in Delft, ja! Nou, te gek hoor, Robby. Hey. Van harte. Namens alle medewerkers van Radio Giraffe ook. Dus de hoofdprijs voor de scheet van de week gaat naar Robby van Zon in Delft. En die hoofdprijs is een origineel Flandria pistool type Browning. Met een doos met 500 scherpe patronen.
Ja, het mooie van Uitlaat, vond ik, was dat we volkomen vrij waren in het kiezen van onderwerpen. Het was elke week anders, onvoorspelbaar. We hadden ons niet te beperken tot de jaren 60 cultuur. Het ging niet allemaal in het plat Haags. Nee, we maakten ook hele degelijke, zware programma's, intellectueel. Over bijvoorbeeld schizofrenie, over nonconformisme. Ja, over de dood van God. Ja hoor, een hele uitzending. Of we zonden een interview uit met de door ons bewonderde schrijver Willem Frederik Hermans.
Ik moet u vertellen, toen ik zelf dus op school zat, is me meermaal overkomen in de les Nederlands, dat ik dus allerlei teksten te bestuderen kreeg, bijvoorbeeld de Genestet en Staring en Hildebrand en noem maar op. Waarvan ik dacht, ja, waarom moet ik dit eigenlijk lezen? Waarom wordt dat met zoveel ernst bestudeerd? Er staat iets van belang in. En ik heb een idee dat heel veel leerlingen op scholen dat vinden. Maar ze durven natuurlijk niets terug te zeggen, omdat in alle literatuurboeken staat dat dat belangrijke schrijvers zijn. En op die manier krijg je dus dat de leerlingen op school, dat die eigenlijk systematisch van de literatuur afgekeerd raken. Omdat ze denken, of het is zoiets vervelends, dat interesseert me niet. Of ze denken, het is klaarblijkelijk te moeilijk voor mij, want ik snap niet wat ik eraan moet vinden. Je hebt in Nederland een soort samenswering van de middelmatigheid. Doordat onze literatuur eenmaal zwak is, wordt door alle mogelijke doktoren en professoren volgehouden dat al die teksten erg belangrijk zijn. En ik voorzie dat dus in de toekomst, ja, bijvoorbeeld met sommige geschriften van Ter Braak, dat dan hetzelfde zal gebeuren. De jeugd op school zal bijvoorbeeld de nieuwe elite moeten gaan lezen en zal zich afvragen, ja, wat staat er nu eigenlijk in? Wat is dit voor kletskoek? Maar de leraar houdt vol dat het belangrijk is. En in de literatuurgeschiedenis staat ook groot denker, groot filosoof, groot scherpzinnig essayist enzovoorts meer. En die mensen die raken dan ongeïnteresseerd in de literatuur.
Kunnen wijzen.
It can't happen here.
En zo hebben we ook het gesprek teruggevonden met de man die grote indruk op ons maakte, H.M. van Randwijk. Verzetsleider en oprichter hoofdredacteur van Vrij Nederland.
Wat is een nonconformist?
Ja, dat kan ik heel moeilijk beantwoorden, omdat in de letterlijke zin betekent het dus eigenlijk niet conformist. En nu doet zich het gekke verschijnsel voor dat er veel meer gesproken wordt over niet-conformisten dan over conformisten. Het wezenlijke en gevaarlijke verschijnsel dat er is in Nederland, maar ook elders, is dus dat er zoveel conformisten zijn. En conformisten zijn, als men het woord al analyseert, mensen die zich gemakkelijk, bijna vanzelfsprekend, neerleggen bij de mening van de groep en van de meerderheid. De anderen die dat niet doen, nonconformisten noemen, vind ik eigenlijk fout. Dat zijn de normale mensen die dat niet vanzelfsprekend doen.
U zegt dat er heel veel conformisten zijn. Vindt u dat er ook veel non-conformisten zijn? Dus mensen die zich niet vanzelfsprekend neerleggen?
Die zijn er wel, maar naar mijn gevoelen in Nederland nog altijd te weinig. Te weinig binnen de partijen en te weinig buiten de partijen. Te weinig binnen de kerken, te weinig buiten de kerken. Op vrijwel elk gebied behoren ze er te zijn, omdat het een bewijs is van originaliteit, van persoonlijkheid, van het bezitten van een eigen geweten. En ik vind dus dat het niet zo sterk in Nederland is vertegenwoordigd. Helaas, al zie ik onder de jeugd, gelukkig, dat het aantal wel toeneemt.
Of we nodigden schrijver Johnny van Doorn in de studio uit te komen voordragen als zijn alter ego Johnny de Selfkicker, met begeleiding van Pierre Courbois op drums.
Ik geef het sein aan, hoog tempo, toertal 400. 1, 2, 3, 4.
Nou, toen gingen Kees en ik over helemaal naar de televisie, vanaf 1969 tot 1998. En ik sla die jaren nou maar even over, want we hebben het hier over de radio. Dat mocht ik er graag bij doen. Ik werd af en toe uitgenodigd en dan greep ik dat met beide handen aan, omdat ik radio zo mooi vond. Bijvoorbeeld, ik werd, mag ik zeggen, regelmatig uitgenodigd door Wim Noordhoek voor zijn musicalprogramma. Live in de Smet Theater, onderdeel van de avonden. En om je nou een voorbeeld te geven van hoe snel en wendbaar dan de radio is. Ik kon dan 's ochtends een onderwerp bedenken. Een tekst schrijven. Dan belde ik 's middags Annette Malherbe op, met wie ik toen ook regelmatig samenwerkte. En vroeg, kan je vanavond naar de Smet komen? Ja. Theater. Ja. En dat lukte dan. En dan deed ze de uitzending live. In één dag klaar. Dat is het mooie van radio. Hè. Dat is zo snel. Ideaal.
Hartelijk welkom bij het programma Geluid Klaar, Camera Klaar, Actie. Dit keer live vanaf het Filmfestival in Utrecht. Hiernaast me zit filmregisseuse Anja van der Mast. Hartelijk welkom. Haar eerste speelfilm Taco komt terug gaat hier vanavond in première. Anja, hartelijk welkom nogmaals. Anja, waar gaat Taco komt terug precies
ik wou,
over?
Ik wil eerst even wat zeggen. Het is Anje.
Het is Anje van der Mast. Sorry.
En dan wou ik nog wat zeggen. Taco komt terug is dus niet mijn eerste speelfilm. Dat is mijn negende.
Dat is alweer je negende. Maar eens even kijken. Ja, nee, wacht even. Het is wel de eerste die hier in Utrecht wordt vertoond. Laat ik het dan zo zeggen.
Eigenlijk mijn derde. 4 jaar geleden heb ik met Poek een gouden kalf gewonnen voor de beste figuratie.
Ja, oké. Okay, maar, Anje... Poekepoek was een kinderfilm. Hè? En Taco komt terug is geen kinderfilm. Laat ik het zo zeggen. Taco komt terug is je eerste niet-kinderfilm in Utrecht.
Nou,
daar
ben ik dus gewoon niet mee eens.
Ja, wat ik me nu afvraag is, die Anje van der Mast. Heb jij daar een beeld bij als je dat zo hoort op de radio? Ik heb geen beelden. Het zijn stemmen en vaak is dat genoeg. Dat vind ik zo interessant aan de radio. Je hoort nooit een interview beginnen op de radio. Tegenover mij zit de heer Van der Stoel. Hij is gekleed in een donkerblauw pak met een oranje stropdas. En hij begint kaal te worden op het achterhoofd. Dat hoor je nooit, dat hoeft niet. Die stemmen zijn blijkbaar genoeg. Je hebt genoeg aan stemmen om te kunnen boeien. Heb jij dat ook? Of zie jij nou,
ik zie, ja, ik zie er wel wat bij. Ja. Ik heb wel, bijvoorbeeld Annette zie ik voor me. En ik zie jou ook voor me als ik jullie hoor praten.
Dat je die gezien hebt op televisie.
Ja.
Als dat niet zo was, dan hoorde je alleen stemmen. En volgens mij is dat helemaal genoeg.
Ja, ja.
Nee, ik wacht het eerste onderzoek af van een neurowetenschapper.
Ja.
Die aantoont wat de luisteraar hoort bij een of ziet in zijn brein bij een hoorspel. Lijkt me heel interessant.
Vervolgens ging je iets zeer concreets doen. Een groot project. Naar mijn idee, je ging je echt volledig richten op internet eigenlijk.
Ja, vanaf 2001, 2002 ging ik voor de VPRO, afdeling digitaal, een weblog maken. En dat heette Bieslog. Uh-huh. Zij zorgden ervoor dat er beeld en geluid bij kon. Dat was toen nog niet mogelijk. Dat lukte. Ja, daar ging ik dus weer met een recorder op pad. Ook met een klein cameraatje. Geheel vrij kon ik 2 of 3 keer per dag plaatsen op internet wat ik zelf wilde. Ja, ik vond het een geweldige ontdekking. Die vrijheid. Ik kon een boek bespreken dat je aan het lezen was. Of een interview doen. Geef niet wat. Geweldig. Wat een medium is dat.
Na 6 jaar stopte je met Bieslog.
Toen dacht ik dat ik alles had gehad. Ja, 1000 onderwerpen behandeld. Mijn hemel. En nu is er de podcast.
Bies Warboel.
Ja, ik heb echt de indruk dat de cirkel rond is. Weer trek ik rond met een eigen recordertje. En ik kan doen en laten wat ik wil. Dat is het mooie van de podcast. Niet alleen de maker is vrij wanneer en waar die dan ook iets plaatst. Maar ook de luisteraar. Kan u zelf bepalen of die luistert ja of nee. En waar en wanneer. En dat is het weer de totale vrijheid. Zullen we nog een stuk draaien tot slot?
Tot slot.
Ja, de eerste aflevering van de podcast te vinden op bieswarboel.nl. Bieswarboel, 1 woord. Die eerste aflevering gaat over een licht verwarde man die geschrokken is van een nieuwsbericht en zich nu schuilhoudt op een geheime plek waar hij denkt veilig te zijn. Die man lijkt een beetje op mij. Hij heeft dezelfde stem. Het is een ongelooflijk groot probleem aan het worden, al die oude mannetjes en vrouwtjes. Verschrikkelijk. En dat ik daar dan godsamme onderdeel van uitmaak. Rustig. Hoog op de gele wagen. Ja. Geeft toch altijd weer even rust, dat lied. Het laatste couplet. Oh, dat is ook zo mooi. Dat is een prachtige tekst, hoor. Dat hoog op de gele wagen, Jezus. Eens snelt voorbij mijn wagen. Ja, wacht even hoor. Ik geef het nou maar eerlijk toe. Ik doe net alsof ik dit allemaal uit mijn hoofd ken. Maar ik heb die tekst al maanden geleden gegoogeld. Heb ik uitgeprint en heb ik altijd in mijn binnenzak. Dus dat lied, dat zing ik gewoon van papier hoor. Geef ik eerlijk toe. Laten we eerlijk blijven. Je kan mij niet zien, maar dan moet je wel geloven in de eerlijkheid van wat ik laat horen. Ja? Goed. Nou, eens snelt voorbij mijn wagen. Duistere schim leidt mijn reis. Klinkende hoorns verzagen. Neven de zweep staat de zeis. Vrienden van liefde en leven. Vangt er mijn laatste groet. Hoe graag was ik bij u gebleven, maar het gaat voorbij voorgoed. Hoe graag was ik bij u gebleven, maar het gaat voorbij voorgoed. Nou, dat is prachtig, hè? Oh, naast de zweep staat de zeis. Oh, wat een mooie overgang. Oh, naar de hoge gele wagen. Naar de zwarte wagen, dat is duidelijk. En stil, godsamme. Godsamme naken. Waar komt dat kloppen vandaan? Komt dat hier komt dat van de grond? Komt dat van achter de deur? Of... Ik stop er even mee. Ik hou me even stil. Tot de volgende keer. Dag. Een volgende keer.
U hoorde Wim de Bie. Wim de Bie, de radiojaren. Van uitlaat tot podcast. Een documentaire van Marco Raaphorst met en over Wim de Bie. Eindredactie Anton de Goede. Overigens ligt het in de bedoeling dat met ingang van de tweede aflevering van Bie Zwarboel deze podcast onder VPRO-vlag zal worden aangeboden. Wanneer de lancering van Een en Ander zal plaatsvinden is nog even de vraag, maar via biezwarboel.nl wordt u vanzelf geïnformeerd. En wilt u reageren of kunnen wij misschien die link naar u toesturen? Dat kan allemaal aangevraagd worden via onze e-mail. Het adres is redactie@npodoc.nl.
Radiodoc met Code Kloet.
Staat uw telefoontje trouwens nog steeds uit, of op stil of op vliegtuigstand? En hoe voelt dat trouwens? Brengt u wel eens meer tijd door op uw mobiel dan u zou willen? U bent niet de enige. Sterker nog, appontwikkelaars halen alles uit de kast om je verslaafd te maken. En dat ontdekte NRC-journalist Wouter van Noord voor zijn boek Is daar iemand? Luc Heese onderzocht hoe dat werkt en wat je eraan kan doen.
Gedachteloos scroll je door je Facebookpagina. Kattenfilmpje, advertentie, strandfoto van een kennis van een kennis. En weer een kwartier weg. Regelmatig heb je jezelf afgevraagd, moet ik niet gewoon stoppen met Facebook? En toch kom je terug. Het is precies wat grote techbedrijven zoals Facebook en Twitter willen. En wat zich steeds duidelijker begint op te dringen.
De iPhone bestaat 10 jaar. We zitten nu op een punt dat bijna iedereen zo'n apparaat heeft. De penetratiegraad is echt boven de 85% in de meeste landen. En het ongemak met ons eigen obsessieve gedrag, de reflexmatigheid van ons gedrag op die apparaten, dat bereikt volgens mij nu een punt waarop we met z'n allen zeggen, hey, dit is eigenlijk niet meer normaal en het voelde ook niet meer goed. Laten we er dan ook wat aan doen.
Je hoort NRC-journalist Wouter van Noord. Voor zijn boek Is daar iemand? Kwam hij erachter hoe apps als Facebook en Twitter ontworpen zijn om jouw aandacht zo lang mogelijk te grijpen. En met succes. Facebook wist zijn bezoekers vorig jaar gemiddeld maar liefst 50 minuten per dag vast te houden. Hoofdzakelijk via smartphones. En volgens Apple ontgrendelen gebruikers hun iPhone 80 keer per dag. Nou goed, dan is de smartphone dus een product dat we veel en graag gebruiken. Niks mis mee, toch?
Nou, er zijn drie dingen, de manieren waarop de smartphone ons verandert. Bijvoorbeeld stress. Door de smartphone vervagen de grenzen tussen werk en privé. En een van de belangrijkste dingen om burn-out te voorkomen is juist die grens tussen werk en privé, hersteltijd. Concentratie. We zijn de hele tijd aan het multitasken, waardoor we onze concentratie niet gebruiken. En concentratie werkt als een spier. Die moet je trainen. En als je dat niet doet, dan raak je op een gegeven moment het vermogen ook kwijt. En de derde is empathie. Vond ik de meest verrassende zelf. Is als je de hele tijd een schermpje erbij pakt, kijk elkaar minder in de ogen, raak elkaar minder aan. En dat zijn juist activiteiten waarbij je verbindingshormonen aanmaakt. En als je die niet aanmaakt, word je meetbaar minder empathisch. Dus bijvoorbeeld onderzoek bij kinderen liet zien dat kinderen die de hele tijd op hun schermpje zaten minder medelijden hadden met klasgenootjes die net een opa of oma hadden verloren.
Dus verslaafd raken aan je telefoon is niet zo onschuldig als het klinkt. En het is met name beïnvloeding waar we ons niet van bewust zijn, waar Silicon Valley naar op zoek is.
Ze noemen het niet verslaafd maken, maar gewoontevorming. En dan is het blijkbaar wel oké. En gewoontevorming bestaat uit allerlei trucs en functies die zij inbouwen in hun apps, die gebaseerd zijn op hersenwetenschap, psychologisch onderzoek, onderzoek naar gokkasten ook onder andere.
Today we are here to talk about habits. These behaviors done with little or no conscious thought.
Er is zelfs een jaarlijks congres waar de tech-industrie openlijk de meest succesvolle technieken bespreekt. De zogenaamde Habit Summit.
About 50% of the things that we do day in and day out are done out of habit.
Je hoort Nir Eyal. Hij doet al jaren onderzoek naar consumentengedrag en schreef het boek Verslaafd, hoe je gewoontevormende producten maakt. Hij adviseert talloze grote bedrijven over wat een gebruiker verslaafd kan maken.
The longer user engages with our product, the more they're worth to us. The more they form these routines around our products, the greater flexibility we have around the pricing structure.
Oftewel, hoe vaker en langer wij apps als Facebook en Twitter gebruiken, hoe meer advertentiegeld en verhandelbare data er binnenkomt. En om dat voor elkaar te krijgen, worden onze meest basale emoties bespeeld.
Facebook gebruikt, net zoals heel veel andere apps, bijvoorbeeld pushberichten. Pushberichten appelleren heel erg aan een menselijke, intrinsieke behoefte om orde na te streven. Smartphones werken een beetje als een dopaminepompje. Een van de manieren waarop je dat gelukshormoon aanmaakt is als jij orde schept. Een schoon bureau vind je prettig. Opgeruimde kamer vind je ook fijner dan een rommelige kamer. Op het moment dat je de kamer hebt opgeruimd, krijg je een lekker golfje dopamine. En op het moment dat jij een vervelend, zeurend pushballonnetje van je thuisscherm wegwerkt, krijg je ook een lekker golfje dopamine.
Goedemorgen, weet je wie je vandaag jarig is? Hey, een evenement in je buurt. Je bent getagd in een Facebookbericht waarin een gebeurtenis van 3 jaar geleden wordt herkoud. Allemaal pogingen, verspreid over de dag, om je naar het platform te lokken. Eenmaal op het platform, lonkt daar die tijdlijn.
Have you ever wondered why the feed is so prominent today? Why do so many products have a feed? Well, let's consider the Twitter timeline as an example. When you open up the Twitter app, perhaps the first thing isn't very interesting, and maybe the second isn't all that interesting, but how about the third or the fourth? Well, all you have to do is to continue to scroll. And this scrolling uses the exact same psychology as pulling on a slot machine, searching and searching and never done searching for the next reward.
En dat is rechtstreeks terug te voeren op belangrijk onderzoek dat Harvard-psycholoog B.F. Skinner in de jaren 40 deed, toen hij het gedrag van duiven bestudeerde. Ze moesten met hun snavel op een plastic plaatje tikken en kregen dan als beloning wat voer.
The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behavior of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered.
Hij ontdekte dat als je die duiven elke minuut of zo een beloning gaf, in regelmatige intervals, dat die duiven op een gegeven moment door hadden dat het binnen een minuut was. En dus even wachten met pikken tot ongeveer een minuut en dan rolde het volgende korreltje voer er weer uit.
You can reinforce with food, but you don't reinforce every time, you every perhaps every tenth time or perhaps only once every minute or something like that.
Als hij ze variabele beloningen gaf, dus als hij de beloning eerst elke 20 seconden, daarna elke 40 seconden en daarna anderhalve minuut op zich liet wachten. Dan ontdekte hij dat die duiven helemaal gek werden. Die gingen duizenden keren per minuut pikken op het plaatje om maar op jacht te kunnen naar de volgende beloning. En dat is hetzelfde mechanisme dat in gokkasten is ingebouwd. Je hoeft helemaal niet elke keer de jackpot te winnen. Alleen al het vooruitzicht van af en toe die variabele beloning van de jackpot zorgt ervoor dat mensen maar blijven terugkomen.
Klinkt bekend? Duimpje omlaag, verversen, weinig interessants, toch maar verversen. Duimpje omlaag, weinig interessants, toch maar weer verversen. Duimpje omlaag. En eenmaal opgezogen in je eigen privé casinootje, spelen YouTube, Netflix en Facebook het volgende filmpje automatisch af en komt er geen einde aan je tijdlijn. Net zoals in casino's is er niets dat je uit de flow haalt. Maar casino's zijn wettelijk verplicht verslaafde klanten tegen zichzelf in bescherming te nemen. Zou dat dan ook niet voor verslavende apps moeten?
Nou, je kan je best wel afvragen hoe ethisch verantwoord is het dat wij die bedrijven dat zomaar laten doen.
Moeten we bijvoorbeeld Denemarken achterna, die een tech-ambassadeur gaat instellen om met grote bedrijven te onderhandelen?
Dat is iemand die vanuit de overheid bilaterale relaties moet onderhouden met bedrijven als Apple en Google. In de woorden van de minister van Denemarken die dat plan bedacht, Apple en Google zijn tegenwoordig belangrijker voor Denemarken dan de bilaterale relaties met Griekenland. Met zo'n ambassadeur blijf je in ieder geval in gesprek met die bedrijven. Want nu vindt dat gesprek eigenlijk helemaal niet plaats. Vindt correctie eigenlijk alleen maar plaats totaal achteraf als het al heel erg mis is. Als mededingingsregels worden geschonden of als er echt grote, grove privacy schendingen zijn.
Een andere interessante optie is een moreel appel op appmakers. Tristan Harris bijvoorbeeld werkte 3 jaar als design-ethicus bij Google. Hij wil een keurmerk voor apps die je tijd efficiënt laten besteden in plaats van zoveel mogelijk van je tijd op te slokken. Designers moeten opties maken waarmee je niet gestoord wordt tijdens je werk of je de gelegenheid geven maar een beperkt aantal minuten op hun platform door te brengen.
We want to have a relationship with technology that gives us back choice about how we spend time with it. And we're gonna need help from designers. Maybe like in medicine, where we have a Hippocratic oath to recognize the responsibility and this higher, you know, value that we have to treat patients. What if designers had something like that in terms of this new kind of design? And users, for all of us, we can demand technology that works this way. Now, it may seem hard, but McDonald's didn't have salads until the consumer demand was there.
Die hele data-economie die drijft op het verzamelen van data, het tonen van online advertenties. Zie dat maar eens te doen zonder dat je de tijd van de gebruiker vasthoudt.
En Facebook zelf? Geeft hij op zijn minst toe dat hun product verslavend is? Dit vindt Julie Zouwer van de Vice President Product Design van Facebook.
I think there is probably a thing with overusing any product. Probably even eating broccoli. I think you can probably overdo that too.
Does Facebook do anything for the people who are using it too much?
We don't. Not in the sense that we like track, okay, you know, who are the, you know, top people and how much time are they spending on Facebook. I don't think we actually look at things at that granularity, just because it's a little bit creepy. I think what we look at is overall things like time spent, engagement, and of course sentiment. Sentiment on games on Facebook, sentiment on newsfeed, you know, the engine that powers all of the information on Facebook.
Voorlopig lijkt de oplossing dus toch vooral in ons eigen gedrag te liggen. Tristan Harris adviseert bijvoorbeeld alle meldingen uit te zetten en pas je Facebook, Twitter en YouTube te checken op het moment dat je er zelf bewust voor kiest. Verwijder ook de apps van je mobiel, zodat je de naam van de website in een browser moet typen om er te komen. Dat zorgt voor een nadenkmoment die een eerste impulsdaad kan tegenhouden. En hoe doet Wouter het?
Ondanks het feit dat ik er net een boek over heb geschreven en toch ook achter behoorlijk wat schaduwkanten ben gekomen, lukt het mij maar matig om echt structureel van het apparaat af te blijven. Ik heb wel een smartphone-loze slaapkamer. Zaterdagen komt hij niet uit de lader. Dus er zijn wel momenten waarop het me lukt. Op vakanties neem ik hem niet mee. Maar gedurende de week, mijn gemiddelde gebruik neemt gewoon toe.
En wat ik grappig vond, ik mailde jou gisteren op zondag. En binnen 5 minuten was er een mens.
Ik dacht nog, dit is ironisch. Ja. Ik had wel deze zondag, even kijken, wat was nu mijn excuus? Nou, misschien had ik niet eens een excuus. Ik zat me gewoon te vervelen, een beetje half brak op de bank. En dan juist op momenten dat je niet op je sterkst bent, als je je verveelt of als je een beetje gaar bent, dat zijn juist de momenten waarop je ook het gevoeligst bent voor precies de impulsen die technologiebedrijven inbouwen. Dus je hebt me betrapt.
Tot zover dit bericht van Luc Heese. Het boek Is daar iemand? Over hoe de smartphone ons leven beheerst, geschreven door Wouter van Noord, is een uitgave van De Bezige Bij. Tot zover deze editie van Radio Doc. Volgende week is er geen Radio Doc. We zijn er wel weer over 2 weken, dat is dus 11 juni. En dan met een special rond radiomaker Chris Baeyema en zijn podcastactiviteiten onder de noemer Man met de microfoon. U kunt reageren op onze uitzendingen via de e-mail redactie@npodoc.nl. En bezoek onze website voor meer informatie en ook voor die podcast. Het adres is npodoc.nl/radiodoc. En die podcast die is trouwens ook beschikbaar via iTunes. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met Gert van het Hof. En uw mobieltje mag wel weer aan, hoor. Zeg ik alleen nog, gedag allemaal.
It can't happen here. It can't happen here. I'm telling you, my dear, that it can't happen here. Because I've been checking it out, baby. I checked it out a couple of times. And I'm telling you, it can't happen here. Oh, darling, it's important that you believe me, bop, 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 that it can't happen here. Who could imagine that they would freak out somewhere in Kansas? Kansas. Who could imagine that they would freak out in Minnesota? Could imagine.
that they would freak out in Washington, D.C. But it can't happen here.
D.C., 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 D.C.,
it can't happen here. Can't happen here. Everybody's safe and it can't happen here. No freaks for us. Can't happen here. Everybody's clean and it can't happen here. No, no, it won't happen here. I'm telling you kids, it won't happen here. Plastic folks, you know it won't happen here. You're safe, mama. You're safe, baby. You just cook the TV dinner and you make it.
We're gonna get a TV dinner and cook it up.
Oh, and it won't happen here.
No, man, you guys.
But they would freak out in the suburbs.
Everything's cool.
I remember Tutu. I remember Tutu. They had a swimming pool.
And they thought it couldn't happen here. They knew it couldn't happen here. They were so sure it couldn't happen here, but
Susie.
Yes.
Oh, yeah.
Yes, I've always loved it. Yes, I agree, man. It really makes it. Yeah, it's a real.
Susie, you just got to town, and we've been very interested in your development.
Forget it.
It can't happen here.
NPO Radio 1.